Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Vanuit de studio van het Allard Pierson. Zoals net verteld, vandaag bij mij te gast is Rachel Boertjens. Zij gaat ons vertellen over de Bibliotheca Rosenthaliana. De grootste collectie Joodse cultuurgeschiedenis op het Europese vasteland. Deze collectie van de Universiteit van Amsterdam wordt beheerd door het Allard Pierson. Daarna spreek ik met Leontine Koelewij over de tentoonstelling Anna Lupas, On This Side of the River Elbe. Anna Lupas is een van de meest toonaangevende kunstenaars uit Oost-Europa sinds de jaren 60. In Roemenië werkte zij onder zeer moeilijke politieke omstandigheden. Welkom allebei. Ik begin met jou, Rachel. Kan je iets over jezelf vertellen? Wat doe je hier bij de Allard Pierson Universiteit van Amsterdam?
Ja, nou, zoals je al zei, ben ik dus conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana. De collectie Joodse cultuurgeschiedenis. Wat ik hier zo al doe, is eigenlijk de collectie beheren. Zorg dragen ervoor en zorgen dat het, de collectie gebruikt wordt. Voor vele doeleinden, voor onderzoek, maar ook voor digitaliseringsprojecten, tentoonstellingen. Eigenlijk is het een hele brede functie, conservatorschap.
En die bibliotheca, kan je er iets over vertellen? Wat is dat?
Ja, nou, de bibliotheek, de oorsprong van de bibliotheek ligt bij Lezer Rosenthal, die rabbijn was in Hannover. Zelf een bibliotheek had opgebouwd volgens de Wissenschaft des Judentums. Dat is in de 19e eeuw begint dat op te komen als de eerste binnen de wetenschap de tak van Joodse studies. En hij was naast dus dat hij rabbijn was op een jongensschool, had hij deze bibliotheek en liet die mensen ook gebruik maken van die bibliotheek. En na zijn overlijden in 1868 heeft de familie nog geprobeerd om de bibliotheek eventueel in Duitsland te verkopen, te kijken of daar interesse was. Maar omdat daar eigenlijk niemand wilde het echt hebben. En de zoon van Lezer Rosenthal, George Rosenthal, was hier in Amsterdam bankier. En toen is de collectie met de hele familie eigenlijk naar Amsterdam gekomen.
Oh, de familie ging mee.
De familie is helemaal meegegaan uiteindelijk, ja. En zo is die collectie hier in Amsterdam gekomen en aan de stad Amsterdam geschonken door de familie. En daardoor kwam het bij de Universiteit van Amsterdam terecht. Omdat de universiteit was toen een gemeentelijke universiteit. Dus alle papieren giften aan de stad Amsterdam gingen over naar de universiteitsbibliotheek. Dus sinds 1880 is die collectie bij de universiteitsbibliotheek gekomen. Vanuit daar uitgebreid. Er werd een conservator aangesteld.
Toen al?
Er was ook de eerste bijzondere conservator eigenlijk. Die werd aangesteld voor een grote collectie. Van daaruit is wel de focus veranderd. Hè? Want de basis was een prachtige bibliotheek van wel 6000 banden. Wat best veel was. Het was zelfs in zijn tijd de grootste bibliotheek in Duitsland, Joodse bibliotheek in Duitsland. En daarna zijn de conservatoren meer zich gaan richten op de geschiedenis van Joden in Nederland. Dus, en het zijn ze het ook uit gaan breiden met meerdere materiaalsoorten. Dus niet alleen maar oude gedrukte boeken of wat handschriften, maar nu ook werden tijdschriften aangeschaft, kranten. En werd er actief geworven naar programmaboekjes die binnen de Joodse, of voor een dienst misschien, of voor een programmamiddag van een Joodse vereniging, reglementenboekjes, prenten, foto's, van alles eigenlijk. Ja,
ja, dat, ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn het boeken in nou, niet in het Nederlands, denk ik dan, of wel?
Ook. Het is, de bibliotheek is heel breed, dus we hebben niet alleen maar boeken in het Hebreeuws of in het Jiddisch. Maar zeker ook in het Nederlands, Duits, Frans, Engels. Ja, eigenlijk in alle talen die door Joden werden gebruikt.
En kan jij dat allemaal lezen?
Ja, ik kan het allemaal lezen.
Zo.
En ik spreek het niet allemaal even
ja,
vloeiend.
Dat hoeft ook niet. Ja. En, maar hoe komt dat, dat je dat kan lezen?
Ik heb zelf... de geschiedenis is wat langer... Toevallig was mijn vader was dominee in Israël van een kleine kerk in Jaffo. Dat heeft hij 8 jaar gedaan. En ik ben daar dus geboren. Toen mijn ouders er net kwamen wonen, werd ik daar geboren. Dus ik heb de eerste 8 jaar van mijn leven heb ik rond Tel Aviv gewoond. En als kind sprak ik Hebreeuws. Maar toen wij weer teruggingen naar Nederland, en omdat mijn ouders niet Joods zijn... had ik ook in één keer, viel een beetje dat Jodendom in één keer weg in mijn leven. En daarmee ook het Hebreeuws. En op mijn 26e dacht ik, ik ga gewoon nog een studie doen. Het leek me leuk. En toen ben ik Hebreeuws gaan studeren, hier aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, en dat vond ik zo leuk. Toen dacht ik, nou, als ik hier echt een baan mee wil... Want ik had er helemaal nog niet over nagedacht wat je er dan mee kon.
Nee.
Toen dacht ik, misschien is het dan handig om een stage te gaan doen. En toen ben ik bij de universiteitsbibliotheek gekomen. Ja, en toen was ik meteen verkocht eigenlijk. Ja, met zo'n mooie, prachtige collectie.
Want je werd meteen op deze bibliotheek aangezet.
Ja, ik werd meteen... Mijn eerste onderzoek was onderzoek naar 16e eeuwse bijbeldrukken. Over heel Europa, wat al prachtig was. Want dan mocht ik hele grote bijbels, van die grote rabbijnenbijbels... waar ook verschillende vertalingen in staan en commentaren van bekende rabbijnen. Ja, die mocht ik dan doornemen. Ja, en dan heb je echt een stuk geschiedenis in je handen. En dat maakt toch wel een ander soort besef. Een boek is niet zomaar een boek. Een boek vertelt ook... Het is ook niet alleen maar... De letters die erin staan of de woorden die erin staan, het zegt vaak meer. Een boek heeft ook een bepaald formaat. Kun je het meenemen zo? Kun je het in je zak stoppen? Of moest je er echt heel veel moeite voor doen om het mee te sjouwen? Oude boeken hebben ook een geur. En we vinden ook van alles in oude boeken. Bijvoorbeeld in gebedenboeken die men gebruikt tijdens het Joods paasfeest, Pesach, de sedermaaltijd. Die gebruik je thuis. En daar vinden we ook echt matsen in, matsenkruimeltjes. En, en in sommige boeken vinden we ook baardharen. Dus,
Oké, okay. Ja. Nou, ja. Ik weet niet of dat...
Nee, dat is niet altijd. Ik laat ze er wel in zitten.
Oh, maar, je laat ze erin zitten.
Omdat het toch iets vertelt over het boek. Maar er wordt natuurlijk ook in boeken geschreven. En dat is ook iets bijvoorbeeld wat ten tijde van Lezen Rozentaal ook gedaan werd. Mensen schreven toen wel vaak in de boeken die ze lazen. Dat doen wij tegenwoordig niet meer, vinden we niet meer mooi.
Mag niet, mag ook niet meer.
Mag ook niet meer bij de universiteitsbibliotheek, zeker niet. Maar in die, ja, het waren andere tijden. Dus,
En dat is interessant wat ze erbij schrijven?
Ja, zeker. Want soms zijn het, er zijn aanvullingen. Dus dan heeft bijvoorbeeld een bekende rabbijn iets bijgezet. Wat hij een standpunt wat hij zelf heeft. Maar soms zijn het ook toevoegingen. Bijvoorbeeld dan mist er een blad. En dan hebben ze gewoon het overgeschreven van een ander exemplaar. Wat wel compleet is. Waardoor je toch de hele tekst hebt. Zo kun je er eigenlijk zien in het boek wat ermee gedaan is. Ja.
En je hebt vooral nu over religieuze boeken, maar heb je ook niet-religieuze onderdelen?
Zeker, we hebben zeker ook wel niet-religieus materiaal. Maar dat is het vaak meer. En dan zijn het vaak meer, gaat het over de geschiedenis of
Want we hebben vorig gesproken, toen heb je ook verteld over de geschiedenis van Joden in Amsterdam. Want daar kan je ook wel dingen van terugvinden.
Zeker, ja. Ja.
En wat kan je daarvan terugvinden? Over het gewone leven ook?
Ja, bijvoorbeeld de Joodse geschiedenis in Nederland begint eigenlijk pas echt eind van de 16e eeuw, begin 17e eeuw natuurlijk. Dan komen er op dat moment twee groepen Joden. Je hebt Joden uit meer uit Oost-Europa, Duitsland, die komen naar Nederland. En vanuit het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, komen ook Joden die onder de Inquisitie niet Jood mochten zijn. En vaak bekeerd waren tot het katholicisme, maar toch hun banden met het Jodendom nooit echt hebben verbroken. Een deel komt echt rechtstreeks uit die landen. Een deel was al in de Provence, Zuid-Frankrijk of in andere, vooral havensteden. Want dat waren echt de handelaren, die echt over zee gingen. En die kwamen dan vooral in plaatsen als Middelburg, waar een haven is, in Amsterdam, Hamburg. En die twee groepen Joden, die komen hier in Amsterdam. En helemaal natuurlijk die Sefardische Joden, dat zijn de Joden uit Spanje, Portugal. Die moeten eigenlijk ook hun Jodendom opnieuw leren kennen. En hebben daarvoor ook boeken nodig. Dus op dat moment begint natuurlijk ook Amsterdam een grote drukkersplaats te worden. Ja. En er wordt gewoon veel geproduceerd. En die boeken gaan natuurlijk allemaal over het Jodendom. Die geven het Jodendom vorm. Maar dat zijn grammaticaboeken, polemiek, bijbels natuurlijk. Met vertalingen, soms Spaanse, Portugees. Eigenlijk van alles.
Ja. Yeah. Maar ook over het gewone leven. Want jij vertelde over handelaren die op straat hier waren.
Zeker,
die hadden bepaalde namen.
Ja, en dat is eigenlijk, daar hebben we iets later pas, in latere eeuw, dus de eeuw daarna, vinden we daar eigenlijk pas bronnen van. Maar die bronnen vinden we niet in bronmateriaal, eigenlijk wat we niet in handgeschreven bronmateriaal, wat we zelf hebben. Hè? Want we hebben ook wel archiefmaterialen. En bij het Stadsarchief zul je ook niet zoveel vinden over Joodse straathandelaren. Maar je vindt het wel in kranten en tijdschriften die stukjes hebben geschreven over gebeurtenissen van Joodse, met Joodse straathandelaren.
Waren dat Joodse bladen?
Nee, niet altijd, want Het komt ook in een gewone krant. Bijvoorbeeld als er een oproer is geweest of als er toch weer een incident is geweest. Dus er werd wel van alles genoemd. We, voor de collectie, wat ik al zei, we doen er veel mee. Dus we digitaliseren veel. En zo hebben we een paar jaar geleden hebben we met samenwerking met de overheid, in de vorm van de Metamorfose, een overheidsproject, waarin al het papieren erfgoed in Nederland gedigitaliseerd wordt. Waaronder dus heel veel kranten en tijdschriften. En het materiaal wordt dan geladen in één databank, dat is Delver, dat ondergebracht is bij KB.
Koninklijke
Bibliotheek. Die kranten en tijdschriften worden allemaal door middel van OCR, dus Optical Character Recognition, wordt het eigenlijk gescand, waardoor je kunt zoeken in de tekst. En bijvoorbeeld Ewout Sanders, een journalist ook, die maakt daar altijd veel gebruik van. En die heeft onlangs een boek geschreven van Appeljood tot Zuurjood. Maar dus ook met behulp van eigenlijk al die digitale bronnen. Ik heb zelf Ewout Sanders gevraagd om een boekje te schrijven, omdat het zoeken in zo'n groot corpus aan materiaal is best wel pittig. Mensen weten niet zo goed vaak hoe ze goed moeten zoeken in Delver. Dus hij heeft een zoekgidsje geschreven. Dat heet Slimmer zoeken naar Joodse bronnen in Delver. En daar legt hij echt stapsgewijs uit van hoe je slimmer kunt zoeken, waardoor je meer resultaat behaalt. En daarmee kan eigenlijk iedereen het zoeken. Hoef je niet bij ons met een bibliotheek pas oude kranten en tijdschriften door te nemen. Maar kun je eigenlijk al vanuit huis, online, die bronnen.
Want voor de goede orde, de bibliotheca kan je niet zomaar inzien. Dan moet je hier naartoe komen.
Ja.
Maar het gedigitaliseerde gedeelte dus wel.
Ja, zeker. En we hebben veel digitaal materiaal. Het staat niet allemaal op onze website. Een deel wel. En dat is ook te vinden op de website van het Allard Pierson. Bijvoorbeeld.
Allardpierson.nl.
.nl. En onder beeldbanken. Maar het is ook te vinden in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek. Daarin vind je veel meer boeken, dus oude drukken, digitaal. Want we hebben een groot digitaliseringsproject gedaan met Google Books, bijvoorbeeld. Mensen kunnen dus digitaal materiaal online vinden. En mensen die echt toch willen komen om hier wat materiaal in te zien, wat onderzoek te doen, of misschien toch wat materiaal gewoon te lezen, boeken te lezen, die kunnen een bibliotheekpas aanschaffen.
Oké. Okay. Hey, van appeljood tot zuurjood, wat is dat? Die naam die intrigeert mij.
Ja. Nou, het is, het waren natuurlijk allemaal straathandelaren en iedereen verkocht iets anders. Ewout vertelt ook in zijn boek dat dat soms ook niet-Joodse straatventers ook gewoon de appeljood werden genoemd voor de makkelijkheid, omdat het overgrootste deel natuurlijk wel Joods was.
Want appeljood, die verkocht appels?
Die verkocht appels.
En zuurjood?
Die verkocht augurkjes, ja. En het was natuurlijk omdat Joden mochten heel lang geen winkel hebben.
Ja.
Dus dat is eigenlijk waarom er zoveel Joodse straatventers waren.
Ja. Ja. Oké, okay, en daar heeft hij... heeft hij een boek over geschreven?
Ja, hij heeft er een boek over geschreven, ja. Ja. Wat te koop is in de boekhandels.
In de boekhandels. Ja. En dat gaat ook over... dingen die hij gevonden heeft online,
ja,
hè?
Ja, en hij komt bij ons een cursus geven. Bij de Summer School van het Allard Pierson. Eind augustus hebben we altijd een Summer School waarin we eigenlijk voor een breder publiek mensen kennis willen laten maken met onze collecties. En dat je, dat je ook gewoon wat leert over geschiedenis, boekwetenschappen. Eigenlijk heel breed. En we hebben Ewout gevraagd om een cursus te komen geven, of een workshop te komen geven. Ja, waarin je leert om goed te zoeken in digitale bronnen.
Ja, ik zal eventjes Summer School. Joodse almanakken heet het. En het is op 26 augustus van 9:30 tot 12:30. Kosten €50.
Ja. Dat is trouwens, de Joodse almanakken wordt gegeven door Bart Wallet.
Okay.
Er zijn op die dag twee cursussen op het gebied van Joodse geschiedenis. Dus Bart doet inderdaad ook een heel interessant onderwerp, de Joodse almanakken, waar heel veel informatie ook staat over het Joodse leven in Nederland. De verschillende gemeentes, bestuurders. En Bart kan natuurlijk ook fantastisch vertellen, net als Ewout. Het zijn twee goede sprekers die met veel enthousiasme kunnen vertellen.
Leuk, hè? Kan je eens misschien een voorbeeld nemen uit die bibliotheek? Heb je dat bij je?
Ja, zeker. Een voorbeeld wat ik graag geef, dat is eigenlijk ons oudste boek wat we in de collectie hebben, of ons oudst gedateerde boek. Dat is een handgeschreven boek, een handschrift noemen we dat, geschreven op perkament in 1290.
Zo.
En het is een machzor en dat betekent een gebedenboek, een feestgebedenboek. Dit boek werd gebruikt in een synagoge in Esslingen, Midden-Duitsland is dat. Daar waren in de middeleeuwen, 13e eeuw, allerlei kleinere Joodse gemeenschappen. Dus we hebben meer van dit soort machzorim is het meervoud. We hebben meer van dit soort machzorim gevonden. En zo'n boek vertelt echt iets over de liturgie. Dus hoe gaat een dienst? Daarin zie je namelijk ook dat de persoon die het voordraagt, de gazan, dat is de voorzanger, die op een gegeven moment, misschien wel een eeuw, denken ze, nee, dit gaan we niet meer zingen, dat gebruiken we niet meer. En dan heeft hij het ook echt doorgekrast in dat handschrift. En dan zegt hij er ook bij, één omriem. Zo van, dat zeggen we niet meer, betekent dat. Er zitten ook aantekeningen in welk stuk de gazan zelf zingt, maar, en welk stuk eigenlijk de gemeente meedoet. Er zijn soms ook wat toevoegingen zijn er in dit handschrift. Dus dit handschrift is niet meer alleen maar een gebedenboek, maar het is echt eigenlijk een soort van geschiedenisboek geworden, wat ons veel meer vertelt.
Over hoe dat ging. En
hoe dat ging, maar ook hoe mensen zich verplaatsen. Want onze machzor die heeft nog meer eigenaars kenmerken erin. Dus er staan meerdere namen in. Dus we weten dat het handschrift, wat best echt groot is en zwaar is en tweedelig is.
Het zijn twee boeken.
Het zijn twee boeken, maar daar vertel ik zo nog heel veel iets meer over. Maar dit boek is namelijk zelfs nog op een gegeven moment van iemand geweest in Metz. Dus waarschijnlijk dat zo'n gazan dan misschien ook wel van de ene gemeente naar de andere, of het boek van de ene gazan naar de andere doorgeeft. Het exemplaar wat wij hebben is op verschillende plekken geweest. Maar we weten ook van een exemplaar uit Worms, wat echt vanaf het begin, vanaf de 13e eeuw tot en met de Kristallnacht, echt bij die gemeente in Worms is gebleven. Wat ook heel bijzonder is. Maar nu ook die twee delen, wat heel leuk is. Wij hebben namelijk alleen het tweede deel.
Oh.
En dat is aangeschaft in 1974, is het aangekocht door een van de oud-conservatoren. En begin jaren 90 kwam er een onderzoeker uit New York. Die kwam onderzoek doen bij onze bibliotheek. En die was zeker geïnteresseerd in middeleeuwse handschriften. En die kijkt ernaar en die zegt, nou, ik denk dat ik weet waar deel 1 is. Oh. Blijkt deel 1 dus bij de Jewish Theological Seminary in New York te zijn. En daar dachten ze dat deel 2 gewoon kwijt was.
Yeah.
Ja.
Oh, wat leuk.
En ja, dus de twee boeken zijn dus gewoon in ieder geval compleet.
Yeah.
En we vermoeden dat, dat ze ook pas uit elkaar zijn geraakt, waarschijnlijk zo rondom de Tweede Wereldoorlog. Er werden boeken ook verstopt, meegenomen, verhandeld. En we vermoeden dat gewoon iemand het heeft meegenomen. Niet wist wat hij meenam, het heeft meegenomen naar New York. En ja, het andere deel gewoon is blijven liggen en uiteindelijk in de handel terecht is gekomen.
Ja, okay.
En zo bij ons.
Ja, ja, dat snap ik. En de bibliotheca. Rosenthaliana, het is wel een mooie naam,
ja,
moet ik eerlijk zeggen. Die heeft ook van de UNESCO een, hoe noem ik dat?
Een registratie. We staan nu op de lijst, ja, inderdaad, van de Memory of the World. We hebben die registratie gekregen om ook het belang van de collectie kenbaar te maken. En eigenlijk hebben we dat gedaan tot aan de Tweede Wereldoorlog. Of dat materiaal, of tot en met 1945. Dat het toch ook wel beschermd wordt. Omdat dat eigenlijk zo belangrijk materiaal is. Er is zoveel Joods materiaal verloren gegaan in die Tweede Wereldoorlog. En niet alleen archiefmateriaal, ook heel veel gedrukt materiaal. En heel veel materiaal wat ons iets kan vertellen over al die Joodse gemeentes die er in Nederland waren. Dus het is gewoon heel belangrijk dat het hier bewaard wordt bij de Bibliotheca Rosenthaliana.
Ja, dat is mooi. En mooi dat jullie ook die eer hebben gekregen. Want dat maakt ook belangrijker, denk
Zeker,
ik.
Zeker, ja, ja, ja.
Hey, en jij doet niet alleen maar, je kijkt niet alleen maar in die boeken, je doet ook onderzoek. Je hebt ook samenwerkingsverbanden die je doet. Kan je daar iets over vertellen?
We hebben best wel veel verschillende samenwerkingsverbanden. Ik werk ook veel samen met de hoogleraren hier aan de Universiteit van Amsterdam. Dus we hebben bijvoorbeeld, er is net een project, dat loopt nu, Joods Amsterdam. En dat brengt een beetje het Joods leven op Vlooienburg en Uilenburg in kaart. En binnenkort gaan ze zijn net gestart geloof ik met een volgende project om dat ook te doen voor Rapenburg en de plantagebuurt. Mm-hmm. Dan maken ze ook gebruik van materiaal van wat we hier hebben natuurlijk. En andere samenwerkingsverbanden zijn vooral met digitalisering.
Allerlei verschillende soorten.
je maakt me heel nieuwsgierig. Ik ken Rapenburg, maar waar ligt Vlooienburg?
Ja, dat is het stuk waar nu het Waterloopplein is. Ja, dat was vroeger.
De Vlooienmarkt.
Ja, de Vlooienmarkt. Maar het was vroeger eigenlijk, toen het werd gebouwd, was het ja, was het bijna een werf. Dus er kwamen de houtgracht had je daar. Dus er kwamen eigenlijk al het bouwmateriaal voor toen de stad Amsterdam werd opgebouwd. Dat was daar. Dus het was ook een mengelmoesje. Want alle nieuwe Amsterdammers kwamen daar te wonen. Dus er woonden ook niet alleen maar Joden. Er woonde eigenlijk gewoon iedereen die nieuw in de stad kwam. Ook van andere religies, andere landen. Die kwamen daar terecht. Ja.
Ja. Ja. Dank
dus dat was echt helemaal door elkaar.
Ja, ja, ja.
Nou, dankjewel voor deze uiteenzetting. Gaan we nu even over naar een ander onderwerp. Anna Lupas, On This Side of the River Elbe. Een tentoonstelling die momenteel te zien is in het Stedelijk Museum. Amsterdam moet ik het er maar bij zetten, maar iedereen weet het wel. En ja, ik praat hierover met Leontien Koelewij. Welkom, Leontien, heb ik al gezegd. Kan je jezelf misschien even introduceren?
Ja, ik werk in het Stedelijk Museum als conservator moderne en hedendaagse beeldende kunst. Ze hebben een hele grote collectie, zoals je weet, van meer dan 100.000 objecten. En we hebben ook in ons team meerdere conservatoren. Er zijn conservatoren voor de meer iets historischer kunst, voor de fotografie, voor de vormgeving. En ik heb onder mijn verantwoordelijkheid die beeldende kunstcollectie, dus schilderijen, beelden, installaties, tussen 1960 en 1990.
Okay.
Dus één deel daarvan. Dus ik, net als jij eigenlijk, ik beheer een deel van de collectie. Ik doe ook aankopen, ik publiceer daarover en ik maak tentoonstellingen.
En
dat is, ja, dat is zeg maar in het algemeen mijn functie in het museum.
Ja, ja. Interessant. Van begin 60 tot 90, dat is...
Ja.
Hoe heet die periode? Moderne kunst?
Ja, dus modern hedendaag zit er een beetje op dat overgangsgebied. En het is natuurlijk een hele spannende periode, omdat binnen de beeldende kunst heel erg veel veranderde. Het hele idee over wat kunst kan zijn. Je had, weet je, allerlei stromingen, zoals je zegt minimal art of de color field painting. De conceptuele kunst kwam op, de performance kunst. Dus er gebeurde in de beeldende kunst heel veel. Daarom vind ik het een hele interessante periode om te bestuderen. En ook om er steeds op een nieuwe manier naar te kijken. Want het Stedelijk heeft natuurlijk een fantastische collectie met echt topwerken. Maar zoals wij er nu naar kijken, zien we ook dat in het verleden dat er best wel wat kunstenaars zijn vergeten. Of wij hadden natuurlijk als conservatoren en ook bij voorgangers wat blinde vlekken. Wij wisten gewoon wat minder over bepaalde delen in de wereld. Er waren ook heel veel directeuren die minder geïnteresseerd waren in het werk van vrouwelijke beeldende kunstenaars.
Precies.
Als we kijken naar onze hele collectie, dat bestaat toch echt voor het overgrote deel uit het werk van mannelijke makers. Dus wij kijken daar nu opnieuw naar. We proberen natuurlijk ook wel nieuwe verhalen te vertellen. Andere aankopen te doen, andere regio's te kijken, andere praktijken weer naar boven te halen. En dat is, vind ik dus heel interessant van deze periode. Ik bedoel, ik werk al een tijdje in het Stedelijk Museum. Wat er de laatste jaren is er best wel een enorme verandering aan de gang. En niet alleen bij ons in het Stedelijk.
Nee,
dat zie je natuurlijk bij heel veel musea. Hè, dat we toch best wel kritisch kijken naar hoe in het verleden is verzameld. Wat er bewaard is gebleven. En dan vind ik het zelf heel erg leuk om soms dingen uit die collectie te halen die er al waren, maar die dan bijvoorbeeld heel lang in het depot zijn gebleven. Gewoon omdat er geen belangstelling voor was. En om nieuwe aankopen te doen van werk van kunstenaars of kunstenaressen vooral, die in het verleden een beetje over het hoofd zijn gezien.
Ja, want ik heb hier ook eens een keertje gepraat met Nico Koster. Nico Koster is een kenner van de Cobra Groep. Hij vertelde ook dat daar ook vrouwen aan meededen, maar die mochten niet bij de Cobra Groep komen.
Ja.
Die waren vrij goed ook.
Ja.
En dus ook niet zo bekend daardoor.
Ja. Ja, nee, de beeldende kunst was natuurlijk in een groot deel een old boys network. Misschien kan je ook zeggen old white boys network. Dat speelde ook mee. Er waren natuurlijk allerlei uitsluitingsmechanismen aan de gang. Bewust, onbewust.
Ja.
Ja,
Maar nou, ook andere gebieden, vrouwen, andere mm-hmm. regio's. Hoe zijn jullie dan op Anna Lupas gekomen, het antwoord?
Ja, nou, het is eigenlijk zo dat ik dus al een paar jaar echt aan het kijken ben van wat zijn er interessante kunstenaars die ook buiten, zeg maar, West-Europa en Noord-Amerika aan het werk waren. Wat hebben wij niet gezien? Dus ik ben voortdurend bezig met onderzoek naar makers, ook uit die periode, jaren 60, 70, 80. En ik had wel eens reproducties gezien van het werk van Anna Lupas. Een paar plaatjes online en in een tijdschrift. En ik had één hele bijzondere installatie gezien in de collectieopstelling van de Tate Modern in Londen. En dat had me echt enorm gefascineerd. Het is een hele grote installatie, bestaat uit meerdere metalen sculpturen, fotowerken daarbij. Ja, ik vond het fantastisch. En toen raakte ik denk in 2018, in gesprek met iemand, een kunsthistorica, die ook in Roemenië is opgegroeid. En wij raakten aan de praat over dat werk van Anna Lupas. Dus ik zei, ik heb dat gezien. Het lijkt mij zo interessant om te weten wat zij nog meer heeft gemaakt. Toen zei ze, nou, dat komt heel goed uit. Zij komt uit Cluj, ik ben er ook geboren en ik kan jou introduceren. Zij is een kunstenaar die eigenlijk de meeste mensen wat op een afstand houdt. Zij is niet heel erg geïnteresseerd om mensen over de vloer te krijgen, maar dat gaat lukken. En het jaar erop, 2019, ben ik toen voor het eerst bij haar op atelierbezoek geweest.
In Cluj, Roemenië.
In Cluj, Roemenië. Dus het is een wat kleinere stad. Het is wel echt een stad, het is geen dorp. Het ligt in Transylvanië, een beetje richting de Hongaarse grens. Dus wat ver weg van Boekarest. En zij is daar geboren, 1940, en woont daar nog steeds. En haar artistieke oeuvre heeft ze helemaal opgebouwd daar in die stad en in die omgeving. En in een tijd waarin een grootste deel, waarin het, zeg maar, het communisme aan de macht was. Ceausescu was de leider. En het was natuurlijk een tijd met enorme repressie. Politieke repressie. Het was voor niemand mogelijk om werkelijk, zeg maar, je uit te spreken. En het had, dat communisme had ook enorme consequenties voor beeldend kunstenaars. Want eigenlijk moest alle beeldende kunst in dienst staan van de ideologie. Dus de schilderijen, de beelden die werden gemaakt door kunstenaars moesten ofwel de vooruitgang, de economische vooruitgang onderstrepen, of de leider verheerlijken. Er zijn natuurlijk ontzettend veel portretten van Ceausescu gemaakt in die tijd. Maar Anna Lupas was een kunstenaar die daar niet in geïnteresseerd was. Want zij ging echt helemaal haar eigen gang. Zij was aan het experimenteren. Zij zocht echt naar allerlei nieuwe vormen om kunst te maken. En dat is heel erg bijzonder aan haar werk.
Ja, want als je niet deed wat de regering wil, dat was nogal gevaarlijk volgens mij.
Ja, zeker. Ja, dat was totaal niet geaccepteerd. Zij deed dat ook min of meer in het geheim. Dus er waren ook geen galeries en musea zoals wij die hier kenden. Dus er bestond eigenlijk helemaal geen kunst. Infrastructuur. Er was wel een kunstenbond, maar het werk dat zij maakte kon eigenlijk niet echt getoond worden. En dus zij zocht steeds naar andere manieren om toch haar werk te kunnen maken.
Ja, wat maakte zij? Wat voor soort werk?
Ze maakte heel veel verschillende dingen. Zij had op de kunstacademie allerlei verschillende kunstvormen bestudeerd, maar vooral, ze was afgestudeerd in de textielkunst. Die textielkunst was in die tijd nog wat traditioneel. Dus er werden weefsels gemaakt, een beetje soort reproducties van schilderijen. Maar zij was al meteen aan het experimenteren met textiel. Dus zij begon hele abstracte en driedimensionale weefvormen te maken. Met heel veel verschillende soorten materialen die ze verwerkte. Dus dat was al best iets heel nieuws. Ze maakte textielkunst, maar ze begon ook grote installaties of soort performances, events te creëren in de openbare ruimte, buiten, in het landschap. Je moet je bedenken dat dit ook een tijd was dat, zoals wij het kennen, de land art opkwam. Dus bijvoorbeeld een kunstenaar die wij hier best wel goed kennen is Christel bijvoorbeeld. Ja. Hè, die in de jaren 70 werken maakte zoals The Running Fans. Hele grote sculpturen buiten in het land. Later begon hij natuurlijk ook gebouwen in te pakken. Nou, zij maakte ook al hele grote landschapswerken, zeg maar eind jaren 60 en ja, rond 1970. En dan vaak ook samen met andere mensen. Dat is ook heel erg bijzonder. Dus zij werkte niet zoals een misschien iets traditionelere kunstenaar alleen op het atelier achter een ezel. Nee, ze ging naar buiten en zij maakte hele grote installaties, events in, ja, buiten op het land.
Een van de tentoongestelde installaties is uit 1970. Daar is een hele zaal aan gewijd. Hoe heette dat kunstwerk?
Ja, dat kunstwerk heet Humid Installation. Ja. Dus als je het vertaalt, zeg maar, vochtige installatie. En het, zij heeft dat dus gemaakt met heel veel mensen in het dorp Margaux, in de buurt van Cloche. En het bestaat eigenlijk uit een soort van, ja, het moet je zeggen, ze heeft vrouwen gevraagd om allemaal doeken, om weefsels op te hangen. Grote witte lappen die allemaal vochtig zijn en die hangen daar als het ware te drogen, ja, te bleken. Zoals je vroeger ook de bleekvelden had. En het is eigenlijk een soort eerbetoon aan het werk, het alledaagse werk van vrouwen. Op het land en in het dorp. Het heeft een, ja, een enorme afmeting. Het is heel groot, het is heel ambitieus gemaakt. Het is wel iets van, ja, ik denk iets van 3000 vierkante meter. Ze maakt het met iets van 100 vrouwen. En, ja, en het heeft maar één dag bestaan. Dat is ook zo, ja, bijzonder.
Eén dus dag is, in 1970.
Ja, dus dat wij het kunnen laten zien komt ook omdat er net een fotograaf was.
Toevallig.
Min of meer toevallig.
Ja, want misschien was ze wel bekend in het buitenland toen al? Was er wel, ja, waren Roemeense kunstenaars wel wat, hadden ze wel wat bekendheid? Kwamen, ja, er andere mensen?
Ja, er is een periode geweest, zo begin jaren 70, dat zij werd uitgenodigd om aan tentoonstellingen in het buitenland ook deel te nemen. Zij was bijvoorbeeld in de, wat dan heette de Biennale des Jeunes Artistes, Biennale voor jonge kunstenaars, in Parijs in 1973. Dat was een hele belangrijke biennale waar alle jonge kunstenaars internationaal bij elkaar kwamen. En in die tijd was er enige, het was een beetje liberalere tijd, dus zij mocht reizen. Zij is daar ook geweest en heeft daar ook haar werk, ook op straat, een soort human installation in Parijs gemaakt. Maar vanaf halverwege de jaren 70 werd de repressie steeds groter en was het echt onmogelijk voor haar om nog te reizen. Dus er is een korte periode geweest dat zij kon deelnemen aan tentoonstellingen in het buitenland. Maar daarna was het heel moeilijk en zij leefde dus ook best geïsoleerd. Zij kon, ja, ze kon niet reizen, ze kon haar werk bijna niet tentoonstellen.
Nee, want even terug naar die Humid Installation. Dat was één dag. Heel groot was het. Eerst liet ze allemaal palen slaan om die touwen, om daartussen touwen te spannen. En toen hebben die doeken opgehangen. Ja. Maar het was maar één dag. En ja, dat kon allemaal toen.
In het geheim. Ja. Ze heeft geen vergunning gevraagd.
Nee, nee, nee.
Ze is het gewoon gaan doen.
Ja.
Het was daar opeens. En het was ook zo weer weg. Kijk, ik denk dat zij voor zichzelf een zekere vrijheid creëerde door aan de ene kant te werken met textiel. Kijk, textiel werd natuurlijk nooit zo serieus genomen als een hogere kunst, zoals de schilderkunst of de beeldhouwkunst. Dus textiel werd natuurlijk altijd gezien als iets van vrouwelijk handwerk. Wij kijken daar nu wat anders tegenaan sinds een paar jaar, maar die tijd werd het echt als iets minders beschouwd. En ze werkte ook op het platteland, ver weg van bolwerk van de macht dat Boekarest was. Dus dat maakte dat ze, ja, dat haar werk door de censuur, door de officiële instanties, minder werd opgemerkt. Dus ze kon een beetje door de mazen van de wet. En ik denk ook dat, omdat haar werk vaak abstract was en ook wat conceptueel, dat censuur het gewoon ook niet snapte.
Nee, ze wist niet wat het was.
Nee, omdat haar werk is heel... Het is subversief. Er zit een politieke lading onder. Yes. Het is kritisch, maar nooit op een hele letterlijke manier. Dus zij ging... Ze wist altijd door de mazen van de wet te komen en ja, een beetje in het verborgene te opereren.
Ja, want een van de kunstwerken die er ook te zien is, is Coach to Borrow. Dat is ook eigenlijk een soort protest. Kan je daar iets van vertellen?
Ja, Coach to Borrow is een heel bijzonder werk. Dat bestaat uit zo'n 9 jassen die in 1 ruimte allemaal zijn opgehangen. En ze heeft dat werk gemaakt in 1989. En 89 is natuurlijk een heel belangrijk jaar. Het is het jaar, weten wij nu, waarin de muur viel. Maar toen zij dat werk begon te maken, wist zij dat nog helemaal niet. Want zij had in januari 89 het gevoel, dit regime, deze repressie blijft doorgaan voor eeuwig. Wij zitten hier gewoon gevangen in deze gevangenis. En het was voor haar en andere mensen, kunstenaars, onmogelijk om te protesteren, om de straat op te gaan. En ze heeft dus die jassen gemaakt van oude stukken stof. En ze heeft in al die jassen een label genaaid met haar eigen naam, Anna Lupas. En ze is de eerste jas doorgaan geven aan een kunstenaar. En gevraagd, wil jij ook een label daarin naaien met jouw naam? En wil je hem vervolgens doorgeven aan een volgende kunstenaar? En weer doorgeven. Dus die jas die is een tocht gaan maken eigenlijk door heel Roemenië. Langs allemaal kunstenaars, ook wat critici, mensen in de kunst. En daarmee heeft ze eigenlijk een soort netwerk gecreëerd. Een netwerk van verzet. Maar in het verborgene, want die labels zijn allemaal aan de binnenkant genaaid. Dus iedereen droeg zo'n label, zo'n jas, met die labels daarbinnen. En ja, wat zij natuurlijk niet kon vermoeden was dat in december van dat jaar het communistische regime viel. Ceausescu werd samen met zijn vrouw werd gedood en er kwam een andere tijd. En zij is met dat project gestopt. Dus het is nu zoals het in december 89
Want de bedoeling was om dat vele jaren door te geven, maar dat is niet zo. Nee,
en gelukkig eigenlijk.
Zeker.
Maar ik denk dat het op een hele bijzondere manier een bepaalde tijd markeert. In een tijd in Europa. De val van de muur. Het zegt iets over de behoefte van mensen om in verzet te komen. Je ziet het inderdaad als een vorm van protest, verzet. Ik vind het ook heel interessant hoe zij nadacht over hoe je kunst maakt. Dus niet in je eentje als kunstenaar, maar dat je echt een heel netwerk maakt. Dat je andere mensen daarbij betrekt.
Ook niet kunstenaars.
Ook niet kunstenaars, maar wel echt, dus echt met elkaar werk aan het maken ben. En ik vind het ook heel interessant zoals ze met textiel werkt. Dus al die elementen die lopen ook eigenlijk als een soort van rode draad door de hele tentoonstelling.
Want de tentoonstelling heet Anna Lupas, maar On This Side of the River Elbe.
Ja.
Dat is ook een kunstwerk. Kan je dat wat daarover vertellen?
Ja, On This Side of the River Elbe is het allervroegste werk uit de tentoonstelling. Het is uit 1963. Dus hij was toen 23, kwam net van de academie. En die rivier de Elbe, dat was in de tijd van het communisme, scheiding tussen Oost en West, eigenlijk een deel van het IJzeren Gordijn. Het vormde de grens tussen Oost en West. En voor mensen die aan de oostkant woonden, was het onmogelijk om die rivier over te steken, om aan de andere kant te komen. Dus het gaat eigenlijk over de onmogelijkheid om ergens naartoe te gaan, om naar te reizen, om naar het westen te gaan. En het is een heel bijzonder werk. Het is van textiel gemaakt, het is heel lang gerekt. En je ziet dat er een soort van heel licht nog is aangegeven dat er mensen zijn, maar meer door middel van een soort van patronen, een soort van naaipatronen. Er zitten verschillende stoffen in. En het is een heel speciaal werk, wat heel veel zegt ook over een bepaalde periode. Over een politieke situatie in het land, maar ook over allerlei vernieuwingen in medium sculptuur.
Ja, want dat was, on this side, dat was denk ik wel protest, denk ik. Neem aan dat ze dat toen niet met die titel tentoonstellen.
Nee, nee, dat deed ze heel vaak, hè? Dat ze dus een werk een andere titel gaf. Bijvoorbeeld dat werk dat ze naar Parijs moest brengen. Dat was ook Human Installation, maar dat noemde ze dan Symbol of Peace, symbool voor de vrede. En dat was een heel prima titel. Dus daarmee mocht ze naar Parijs gaan.
Ja.
Dus zij speelde daar wel mee.
Want aan het kunstwerk kan je niet echt protest zien. Hè? Je moet echt het verhaal erachter kennen. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Andere dingen, je hebt het er net al over. Ze werkte ook samen met die gemeenschappen. Onder andere Human Installations, maar later ook. Ze liet ze allemaal een soort kunstwerk maken van stro, van tarwe.
Ja. Ja, dat klopt. Het is een werk en dat heet The Solemn Process. En zoals we dat nu zien, dat werk, dat is geïnstalleerd in twee grote zalen. Het is een werk dat zij maakte over een periode van bijna 40 jaar. Ze begon daarmee in de jaren 60. Ze vroeg mensen in de dorpen om een soort sculpturen te maken van stro, van koren, datgene wat ze van het land haalden in de oogsttijd. Er was al zo'n traditie om dat te maken, om die vorm, om die sculptuur te maken. Maar zij deed dat dus samen met de mensen in de dorpen. Zij deed dat eigenlijk jaar in, jaar uit. Zij kwam terug bij hen en het was eigenlijk haar ambitie om een kunstwerk te maken dat zich zou kunnen uitstrekken tot in het oneindige. Over gedurende hele lange tijd en heel Roemenië als het ware. Dat in alle dorpen eigenlijk dat soort sculpturen zouden staan.
Zelfgemaakt door de mensen.
Zelfgemaakt door de mensen. In de tentoonstelling hebben we ook tekeningen die ze eigenlijk als een soort van instructietekeningen maakte. Hoe maak je zo'n constructie van hout met gaas eromheen? Hoe steek je dan het koren erin? Dus hoe maak je dat? Dus haar ambitie was eigenlijk om dat voortdurend door te laten lopen. Maar toen ze in de jaren 80 weer terugkwam in die dorp, toen zag ze dat die vormen natuurlijk van organische materialen allemaal in verval waren geraakt. Er was heel weinig meer van over. En toen begon ze na te denken van hoe kan ik dit bewaren? Het is echt heel erg het thema ook van waar we het vandaag over hebben. Van hoe bewaar je dingen die van betekenis zijn, die belangrijk zijn, die zo verbonden zijn met de traditie van het land, met gebruiken, met rituelen die zo belangrijk zijn voor dat deel van Roemenië. En zij heeft toen bedacht om die vormen van die organische materiaal, om die in te pakken in metaal. Ze heeft dat gedaan met traditionele metaalbewerkers daar uit de buurt. En er zijn dus allemaal vormen van gemaakt. Langwerpige vormen, ronde vormen, cirkels. En dat is nu het werk dat je ook ziet in de zaal. Dit is ook het werk dat door de Tate Modern is aangekocht. Dus het heeft daar sinds 2016 tot net een paar maanden geleden heeft dat ook in de vaste opstelling gestaan. En als je dat werk dus nu ziet, dan denk je, oh, het is een soort van minimal sculptuur. Je denkt aan het werk bijvoorbeeld van Donald Judd. Dat is zo'n hele beroemde, of Richard Serra, zo'n beroemde minimal kunstenaars. Maar tegen de achtergrond zie je dus allemaal foto's die gemaakt zijn, waarbij je dus de mensen ziet in de dorpen, voor hun huizen, voor hun boerderijen, op het platteland, met die prachtige organische vormen. En dan snap je dat dat is wat in die metalen vormen zit. Het zit er nog steeds in. Het is heel grappig.
Oh, het zit erin?
Het zit er nog steeds in.
Oh.
Het is dus echt allemaal ingepakt.
Ja. Goed, je hebt het al genoemd. Ook heel erg aan Christo denken natuurlijk.
Ja.
Een Bulgaarse kunstenaar die wel naar het westen is gegaan en heel beroemd is geworden. En zij deed ongeveer hetzelfde, maar dan op een andere manier.
Ja, zeker. Want ik denk dat zij ook, ze experimenteerde natuurlijk met vormen die heel erg nieuw waren voor die tijd. Heel erg experimenteel. Dus dat hele, je had natuurlijk in de jaren 60 en 70 ook de opkomst van die proceskunst. Hè? Dus dat, en van kunstwerken die maar voor een bepaalde periode bestonden. Grote installaties, land art. Dus dat deed ze eigenlijk al in een heel vroeg stadium. Want als ik daar als kunsthistoricus naar kijk, dan denk ik, oh ja, ja, zij was eigenlijk zelfs wel eerder dan die Christo dat in Amerika deed.
Precies.
En wat bijzonder.
Ja.
En tegelijkertijd heeft het ook heel erg over tradities die typisch voor Roemenië zijn. Want het was natuurlijk een tijd dat door het communisme, onder het communisme was er een hele sterke dwang tot modernisering. Dus al die oude boerenpraktijken die verdwenen. Mensen moesten naar de stad. Er werden van die hele grote, ja, zeg maar, een soort van collectief, een soort kolgozen, sofgozen opgezet. Collectieve boerenbedrijven. En al die oude tradities, ja, die verdwenen. Of die werden zelfs kapot gemaakt.
Ja.
Dat was verboden.
Ja.
En dus aan de ene kant zie je bij haar een enorm, zeg maar, modernisme, vernieuwing van de vorm. En tegelijkertijd een behoefte om datgene dat van waarde is uit het verleden te behouden. En ik ken bijna geen kunstenaar die dat op zo'n bijzondere manier heeft gedaan.
Nee, want moderne kunst is ook vaak vernieuwing natuurlijk.
Ja, heel vaak is moderne kunst afbraak van het verleden.
Ja.
Met een soort van tabula rasa, een onbeschreven blad, nieuw beginnen.
Ja.
Het wegdoen van alles dat ouder is.
Ja.
En zij probeert dat te verbinden met elkaar. Ja.
Ja. En jij bent ook bij haar geweest in Kloets, in haar atelier. Hoe was dat?
Ja, dat was echt geweldig. Zij heeft dus in Kloets een paar huizen waar ze in werkt, waar ze haar werk heeft opgesteld. Ze is nu 84, dus zij werkt niet meer zo actief aan nieuwe projecten. Maar ze draagt ook echt heel erg goed zorg voor het conserveren en in stand houden van haar hele oeuvre. Dus dat heeft ze ook daar neergezet, daar opgebouwd. Ze heeft daar een paar huizen waar vroeger haar familie ook woonde. Dus zij komt uit een hele bijzondere familie. Haar familie vormde eigenlijk de, zeg maar, politieke en intellectuele elite voor de Tweede Wereldoorlog. Dus veel van haar grootouders, haar grootvader waren hoogleraren. Zaten in de politiek, liberaal vrij. En zij zijn natuurlijk tijdens de communistische tijd heel veel kwijtgeraakt. Dus die huizen waar zij woonden, die werden verbouwd tot appartementen, waar wel 20, 25 families woonden in allemaal piepkleine kamertjes. En die huizen die heeft zij weer de laatste 10 jaar weer terug weten te krijgen. En daar werkt ze, ja.
En hoe was het om in Roemenië te komen? Dat zou je wel in het voormalige Oostblok, zullen we maar zeggen. Heb je daar iets van?
Ja, we zijn natuurlijk nu alweer, wat is het, meer dan 30 jaar na de val van de muur. En je ziet dat zo'n stad als Kloes natuurlijk enorm is opgeknapt. Maar ik heb vrij veel gereisd in Oost-Europa. Ik ben ook veel in Polen geweest en in andere landen. En het is natuurlijk een ontzettend interessant gebied waar zoveel bijzondere kunst is gemaakt in de jaren 60, 70, 80. Wat wij helemaal niet kennen.
Nee.
En wat wij nog steeds kunnen ontdekken. Dus ik vind dat echt fascinerend. Ja.
Ja.
Het is ook heel spannend met Anna Lupas, even om een voorbeeld te noemen. Zij spreekt natuurlijk Roemeens. Ze spreekt wat Frans. Nou, Frans is niet de taal waar ik het allerbeste in ben. Ze spreekt geen Engels.
Dat was best wel.
Ja, ze heeft geen computer, dus ze e-mailt niet. Ze heeft geen mobiele telefoon. De communicatie liep ook veel via haar zuster die in Frankrijk woont. Dus het maken van zo'n tentoonstelling heeft dan best wel wat uitdagingen. En ik vind het ook heel erg spannend, omdat veel van haar werk nog nooit eerder tentoongesteld was geweest. Dus ik zag daar werken in haar studio. Ze liet mij van alles zien wat zij bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70 maakte. Nooit eerder tentoongesteld is geweest.
Ook niet
geweest.
In Roemenië?
Ook niet. Nee, er zijn werken die ze niet kon laten zien in Roemenië. Er is één serie en die heet Arrested Romania. En dat gaat ook echt over hoe Roemenië geïsoleerd was. Echt wel politiek werk. Het was onmogelijk om dat te tonen. En ik vind het echt fantastisch dat ik dat nu kan laten zien aan het publiek. We hebben het allereerste boek ook gemaakt over haar werk, waarin we heel veel vertellen. Dus het boek was nog nooit, er was nog nooit iets verschenen.
En, hoe vond zij dat?
Heel spannend. Echt. Ja, ze vindt het natuurlijk, ze vindt het geweldig, ze vindt het een eer. Maar ja, het is natuurlijk ook een heel spannend proces. Want je moet ook, ja, je moet mensen vertrouwen. Wat gaan ze doen met mijn werk? Het kost ook even natuurlijk om een vertrouwensband op te bouwen. Maar ze is heel erg blij met de expositie. En ik vind het ook geweldig dat ik merk dat er nu ook veel conservatoren, critici ook uit het buitenland komen om deze tentoonstelling te zien. Er is nu heel veel belangstelling, merk ik ook, internationaal voor haar werk. Er zijn meerdere musea, niet alleen de Tate, maar ook Centre Pompidou, andere musea die haar werk aankopen. De tentoonstelling gaat ook doorreizen naar een ander museum in Vaduz, in Liechtenstein. Waar het net in een iets andere constellatie wordt getoond. Maar er waren nog veel meer andere musea die mij tijdens het proces opbelden van, oh Leontien, wij willen eigenlijk ook meedoen in deze tournee. Wij willen het ook laten zien. Dus toen ben ik dat gaan overleggen met Anna Lupas. En ze zei, het is me wat te veel om dat nu allemaal te doen. Want het vraagt om dat op te bouwen.
Oké. Okay. Nou, dankjewel Leontien voor deze mooie uiteenzetting. Ik zou zeggen, ga kijken. We hebben gesproken over de Bibliotheca Rosenthaliana met Rachel Burtjens. En over de tentoonstelling Anna Lupas On This Side of the River Elbe. Deze is nog te zien tot 15 september in het Stedelijk Museum. Maar daarna misschien elders. Ik dank jullie wel voor dit informatieve gesprek. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag en techniek Wout Ros.